Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 87 en daarvan de versen 3, 4 en 5. De Filistijn, de Tyriër en de Moor zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 5 van 87. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 25, vers 2, Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Daarna lezen wij van het hemels gezicht van de scharen die niemand tellen kan, en wel uit Openbaringen 7, de versen 9 tot en met 12. En we willen met de hulp des Heren vanmorgen eerst nadenken over de versen 9 tot en met 12. Wij luisteren dus naar de wet, wij zingen het tweede van Psalm 25 en daarna Openbaringen 7, de versen 9 tot en met 17, waarvan de versen 9 tot en met 12 onze tekst vormen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Oh,
Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen. En palmtakken waren in hun handen, en ze riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het Lam. En al de engelen stonden rondom den troon, en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezichten, en aanbaden God, zeggende: Amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordende, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het Lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidpan zijn tot de levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
In onze voorbeden willen we denken aan broeder Tereos, die in het zorghotel verblijft. Broeder Reedijk, die herstellende is van zijn operatie. Noah Anker, die zal deze week opgenomen worden in Utrecht en behandeld worden. En we denken ook aan Hester en Ruben en Anita. En broeder Leen Wildeman moet nog weer een onderzoek ondergaan deze week. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere die in de hemel woont en troont, waar het Lam ook is, waar de zeven lampen dag en nacht branden, als een teken van de Heilige Geest, waar de vier dieren rondom de troon zijn en de 24 ouderlingen als vertegenwoordigers van de kerk van het Oude en het Nieuwe Testament, waar tienduizenden engelen u dag en nacht aanbidden en het heilig, heilig, heilig is de Heere toeroepen. Zo komen wij vanaf deze aarde tot u, o Heere. En geef dat wij het toch mogen ervaren wie wij zijn in het licht van uw majesteit en heerlijkheid. Kleine, nietige mensenkinderen die van u afhankelijk zijn. U geeft ons de levensadem elke dag weer opnieuw. U houdt ons toch nog in het liefelijke heden der genade, in die welaangename tijd. U brengt ons onder het woord van u, de levende God, opdat wij ons zouden klaarmaken voor de reis naar de eeuwigheid. Ja, Heere, kom het zijn dat wij uit genade ook eenmaal samen met al de engelen en met de scharen die niemand tellen kan, dat lied zouden mogen aanheffen: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. Kinderen en volwassenen, jonge kinderen en oude mensen, van allerlei soort en allerlei kleur en allerlei taal en allerlei stand. En Heere, wij bidden en smeken van u: geef toch dat wij deze dag ook mogen zien de ruimte die er is bij u, de Heere, omdat u vlak voor uw afscheid gezegd hebt: Heere Jezus, in het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En Heere, dat hebben wij ons niet waardig gemaakt. We zijn van u afgevallen, we zijn tegen u in opstand gekomen. En Heere, de hel zal niet leeg blijven. Ook daar zal een plaats zijn voor allen die uw verschijning niet hebben lief gekregen, die het lam niet nodig hebben gekregen, die in vijandschap hebben voortgeleefd en zich hebben uitgeleefd in de zonde en in de ongerechtigheid. Er is geen vagevuur, er is geen tussenstation, Heere. Er is ook een eeuwige verschrikking waar een mens nooit uit zal komen, en dat naar uw rechtvaardig oordeel. En Heere, geef toch dat we dat niet af zullen doen met middeleeuwse theologie, maar dat wij luisteren naar uw woord, zoals Johannes de Doper het ook riep: vliet de toekomende toren. Daartoe wordt ons het evangelie gepredikt. En wij bidden u of gij daarom uw Heilige Geest wil paren aan uw woord. En dat uw knecht ook geholpen mag worden en de kracht mag ondervinden om dat woord recht te snijden. En dat wij allen toch bekeerd mogen worden, voor zover we nog onbekeerd zijn. En dat uw volk en kinderen zich mogen verblijden in uw bedehuis. Dat er een heimwee in hun hart geboren mag worden, om straks eenmaal, eeuwig bij de Heere te mogen zijn. En Heere, wij bidden u dat in het bijzonder ook voor onze kinderen. Dat onze kinderen daar ook naar zoeken in hun jonge leven. In het bijzonder bidden we dat voor Noah. Heere, geef toch dat dat voor haar het belangrijkste zal zijn. Dat zij u de Heere mag lief leren krijgen. En ook voor Esther bidden we dat. Geef, Heere, dat dat ook voor haar het belangrijkste zal zijn, dat zij bekeerd zal worden. En Ruben en Anita. En Heere, dan bidden we ook om uw zegen, als de middellijke weg bewandeld wordt, om ook deze kinderen te genezen. Zou u dat grote wonder willen verrichten tot de roem uws naams die heerlijk is. Opdat wij uw almacht mogen prijzen, o Heere. En dat wij deze kinderen ook in uw hand mogen geven. En dragen we allen aan u op die bijzondere zorgen hebben in het midden der gemeente. Heere, sterk ons toch die psychisch zwak zijn, die toch daar zo dikwijls mee te kampen hebben. En wij bidden u of gij toch de duivel op een afstand wil houden die daar zo'n misbruik van maakt. We bidden u voor hen die altijd lichamelijke pijn hebben, waar de duivel ook zoveel misbruik van kan maken. Heere, wilt u de pijn toch verlichten. We dragen in het bijzonder een broeder Tereos aan u op. We danken u ervoor dat het goed met hem gaat. Wilt u dat verder ook bestendigen. We bidden u ook voor broeder Redijk. We danken u dat hij door de operatie ingeleid mocht worden. Wilt u hem verder ook herstellen, zodat hij straks ook weer volop zijn werk zou kunnen doen. Wees met de beide broeders. Heere, breng hen op de knieën, in de verootmoediging voor uw aangezicht. Dat bidden we ook voor broeder Wildeman, die nog een ernstig onderzoek moet ondergaan, om te kijken of er geen aanleg is om verder nog weer een herseninfarct op te lopen. En we bidden u, geef toch dat het mee mag vallen. En als de spanningen dan in hem oplopen, wilt u hem dan rustig maken. Geef, Heere, dat al deze dingen mogen medewerken ten goede. Dat het tot u de Heere mag uitdrijven, omdat wij vergankelijke mensen zijn, geschapen voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Heere, wij bidden u of gij de duivel op een afstand wil houden. Geef toch dat wij ernst mogen maken met het woord des Heeren. Iedere zondag, dan legt u weer mest om onze levensboom. O Heere, we smeken het, u staat toch alstublieft op over ons en onze kinderen en kleinkinderen. Bekeer ons tot u, zo zullen wij bekeerd zijn. En vergeeft u al onze ongerechtigheden in en door het dierbare bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 68 en daarvan de versen 2 en 5. Psalm 68, vers 2. Maar het vrome volk in uw vreugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij een wens verkrijgen. En we zingen het vijfde vers: uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. 2 en 5 van 68, de Heere zegen u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking zingen wij Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen, uw waarheid ten allen tijd vermelden door mij heen. Ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Gemeente, waar is de reis naartoe? Naar de hemel of naar de hel? Het is van 2-in-1. Wat kunnen we druk zijn met het inpakken van onze koffers wanneer we op vakantie gaan? Het plannen van allerlei dingen die geregeld moeten worden. Maar hoe zit dat nu met de reis naar de eeuwigheid? Wat is het toch belangrijk, jongens en meisjes, om daarmee bezig te zijn? En nu gaat het vanmorgen over hoe zal het zijn in de hemel? Wat moet dat niet een heerlijke plaats zijn? Ik heb echt wel een paar keer meegemaakt, kinderen, dat ik iemand naar de hemel zag gaan. En dat is altijd weer een wonderlijke ervaring wanneer je een van Gods kinderen ziet afreizen naar de eeuwige zalen van Gods heerlijkheid. Als daar de ware rust over het gezicht komt en de overgave aan dat moment dat een mens overgaat van de tijd naar de eeuwigheid. En dan zie je soms ook een glans op het gezicht. Een glans van datgene wat zij zien. Wat zien zij dan? Ja, wat zien zij dan? Wat zien zij dan met de verrekijker van het ware geloof? Dan zien zij God. Dan zien zij het Lam. Dan zien zij de heerlijkheid van Gods kinderen. Dan zien zij de engelen Gods. Dan zien zij de scharen die niemand tellen kan. En daar willen we dan naar luisteren, geliefden. De scharen die niemand tellen kan. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst gaan we kijken, waar staan zij eigenlijk? Vers 9. En ten tweede, wat roepen zij eigenlijk? Vers 10. En wie goden de lof brengen? Derde gedachte. Vers 11 en 12. Dus waar staan zij? Wat roepen zij? En wie goden de lof brengen? Allereerst dus gaan we kijken naar waar zij staan, kinderen. Gemeente. We hebben gekeken naar die drie luik, nietwaar? Dat eerste luik. Aan die kant. Van de oordeelsdag. Waarin we dat verschrikkelijke tafereel zagen, hoe de mensen riepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Wie zal kunnen bestaan voor de troon van God en de toren van het Lam? En toen het middelste luik. En toen hebben we die 144.000 gezien. En die kregen een zegel op hun voorhoofd, een stempel. En op dat stempel, daar staat de naam des Heren op, als een teken van deze 144.000 zijn het eigendom van de Heren. En dat stempel dat geeft een garantie dat zij beschermd zullen worden wanneer de oordelen zullen losbarsten. Wanneer de stormen over het levensschip van de kerk heen zullen gaan. En nu gaan we naar het derde luik kijken. En dan staat er in onze tekst, en na deze zag ik. Dus Johannes, hij ziet het. En hij vraagt er ook aandacht voor. En zie, staat er in onze tekst. Dus hij wil als het ware zijn lezers meenemen. Om daar ook naar te kijken. O jongens en meisjes, en kijk dan eens. Als de gordijnen des hemels opengaan, Wat ziet Johannes dan? Daar ziet hij een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslachten. En uit alle naties. En uit alle volken en uit alle talen. Dat ziet hij. Vanaf de aarde. Wat is dat een wonderlijk gezicht. Hij ziet een schare mensen die ontelbaar zijn. Maar ook een schare mensen van een enorme verscheidenheid. Joden en heidenen. Mensen uit allerlei naties, dat betekent uit allerlei landen. Maar ook uit allerlei volken, want volken zijn soms verspreid over landen. Dat wil dus zeggen uit allerlei rassen. Negers, Chinezen en blanken van allerlei soort. En ook van allerlei standen. Koningen, maar ook hele arme mensen. Kinderen, jongens en meisjes. Maar ook oudere mensen. Een enorme schare. En deze schare is te onderscheiden van de 144.000 die Johannes had gezien op de aarde, die verzegeld werden. De 144.000, dat was de strijdende kerk op aarde. Die moesten nog een poosje op aarde blijven. Die moesten nog een poosje strijden in de moeite van het leven. Die moesten nog een poosje wachten op dat moment dat ze ook mochten binnengaan in die heerlijke hemelse zalen. Maar hier ziet Johannes hoe in de loop van al de eeuwen, duizenden, ja tienduizenden, ja ontelbaar aantal mensen reeds in de hemel zijn. En gemeente, wat ziet Johannes hier? Johannes die ziet hier de vervulling van de belofte. Namelijk deze belofte. Die de Heer aan Abraham had meegegeven. Toen Abraham in de put zat. En toen zei de Heer: Abraham, kom eens uit je tent. En het was midden in de nacht. En kijk eens naar de sterren. En zie eens. En tel de sterren eens. Indien gij ze tellen kunt. En dan weten we de geschiedenis dat Abraham die kan die sterren niet tellen. En dan zegt de Heer: zo zal je zaad zijn. Je zaad zal zijn als het zand aan de zee. Jongens en meisjes, je bent vast natuurlijk wel eens op strand geweest. En als je dan een handjevol korreltjes in je hand neemt, dan zie je al hoeveel korreltjes dat zijn. Dan zijn ze al niet te tellen. Maar zo groot zal die schare zijn. Ze is niet te tellen gemeten. En dan wordt er gezegd waar zij staan in de hemel. Want er staat in onze tekst: staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Dus ze staan. En dat heeft een betekenis, gemeente. Dat heeft te maken met hun positie in de hemel. Ze staan recht op. Ze staan voor God. En ze staan bij God. Ze staan voor God. Dat betekent dat zij daar in een positie staan om Hem alle heerlijkheid te geven. Ze staan daar in functie, zou je kunnen zeggen. Ze hebben namelijk de functie om deel te gaan nemen aan de hemelse eredienst. Zo staan ze voor God. Dat heeft te maken ook met hun positie. Want ze staan dicht bij God. Bij God en het Lam. En wat is dat een wonder, gemeente. Dat zij daar staan. Dat zij daar staan kunnen. We hebben immers tijdens het bekijken van het eerste luik in Openbaringen 6... vers 17 gehoord: want de grote dag zijn storens is gekomen, en wie kan bestaan, wie kan staande blijven voor de toorn van het Lam. Maar hier staat een volk rechtop. Zij kunnen het. En hoe kan dat? Wat is het geheim daarvan? Wat is het geheim dat ze zo dicht bij de heiligheid en de majesteit en de vlekkeloosheid en de heerlijkheid van God kunnen staan? Dat zij niet verteerd worden door zijn heiligheid. Nou, dat vertelt ook vers 9 ons. Want er staat: bekleed zijnde met de lange witte klederen en palmtakken waren in hun hand. En hier lezen we dat zij ook net als die martelaren die onder het altaar waren, ook bekleed zijn met de witte lange klederen. Dus dat gold niet alleen die martelaren, die zielen onder het altaar, weet u wel. Maar ook al de heiligen die daar in de hemel zijn, die dragen dat witte lange kleed. En dat is het geheim. Dat is het kleed van de gerechtigheid van de Heer Jezus. Het kleed van de reinheid, waardoor God geen zonde meer ziet in zijn volk. En dat is ook het kleed van de overwinning die zij behaald hebben op de aarde, in de strijd die ze hebben gestreden. En dat is ook het kleed van de onvergankelijkheid. Hun lichamen zullen niet meer aangetast worden door een ziekte. En wat is er veel in de gemeente aan de hand als het gaat om ziekte? En als je dat dan van dichtbij meemaakt, dan zie je wat een ziekte een mens kan aandoen. Maar daar in de hemel, daar zal niemand meer zeggen: ik ben ziek. Het is ook het kleed van de onverderfelijkheid. De dood zal niet meer een mens kunnen bedreigen of aantasten. Ze zullen daar eeuwig blijven staan voor God en dichtbij God. En kijk eens wat ze in hun handen hebben, jongens en meisjes. Ze hebben de palmtakken in hun handen. En die palmtakken, dat doet denken aan het Loofhuttenfeest. Het Joodse Loofhuttenfeest, dat is het feest van de overwinning. Dat is het feest dat ze herinnerd worden aan de woestijnreis. En ieder jaar dan plukken ze weer takken van de bomen. En dan maken ze hutten daarvan. En dan gebruiken ze die takken ook om te zwaaien. En daarmee te laten zien dat zij delen in de overwinning die God aan zijn volk heeft gegeven. Die palmtakken werden ook gebruikt in de Grieks-Romeinse wereld tijdens de Olympische Spelen. Als aan het eind van een wedstrijd iemand overwonnen had, dan kreeg hij een palmtak in zijn hand. En dan was dat een teken dat hij overwonnen had. En kijk, zo staat die ontelbare schare voor God en bij God in witte lange klederen. En ze hebben de palmtakken in hun handen en zij zwaaien met die palmtakken voor God en voor het Lam. Ja, gemeente, hier gaat in vervulling waarom gebeden is tijdens uw doop. Jongens en meisjes, luister eens. Wat er tijdens je doop is gebeden voor jou. Luister eens. Er staat dat ze onder hun enige leraar, koning en hoge priester, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ga eens terug naar je doop, ouderen in ons midden, kinderen in ons midden. En denk daar eens aan terug aan het moment dat je als kleine baby reeds gedoopt werd. En dat de Heere toen al tegen je zei: dat je een ziel hebt voor de eeuwigheid. En dat je behouden kunt worden. En wat is dat toch een heerlijke weldaad. Om eeuwig bij God in de hemel te mogen komen, kinderen. Ik moest zo denken aan Maarten Luther. En toen het dochtertje van Maarten Luther ernstig ziek was. Toen moest Maarten Luther, die moest op visitatie. Hij moest verschillende gemeenten gaan bezoeken. Maar hij wist, thuis was er ontzettend veel verdriet. En moeder moest voortdurend waken bij kleine Leentje. En dan schrijft hij een brief, kinderen, naar kleine Leentje. En dan vertelt hij in die brief dat hij een gesprek heeft gehad met een tuinman. En die tuinman die heeft een heerlijke tuin. En in die tuin, daar groeien de heerlijkste vrucht. En in die tuin mogen kleine kinderen spelen. En dan schrijft hij, en ik heb aan die tuinman gevraagd of er ook een plaatsje voor jou is, Leentje. En toen zei die tuinman, ja, er is ook een plaats voor je dochtertje. En wie is die tuinman met eerbied gesproken? Dat is God. In het huis mijns vaders kinderen zijn vele woningen. Nee, je komt er niet zomaar. Want wij zijn geboren met een hart dat echt niet past in de hemel, kinderen. Ben je je daarvan bewust dat je zomaar niet in de hemel kunt komen? Je hart, je leven moet gewassen worden in het bloed van Christus. Ook jullie, kinderen, jullie staan ook voor het oordeel van God. En eens dan moet je ook voor God verschijnen, mijn kind. En als je dan niet bekeerd bent, dan zul je niet in de hemel komen. Dan zul je niet bij God komen. Maar de Heere die heeft het je beloofd. En zul je dat nou eens proberen om op je voorhoofd te wijzen. En te zeggen, o God, zou u dat waar willen maken in mijn leven wat er toen gebeden is. Ga dan samen maar met je papa en mama nog eens dat gebed opzoeken in ons doopsformulier. Dat er toen geworsteld is in het gebed ook voor jou. Dat ze onder hun enige leraar. Nee, dat is niet je dominee en dat is niet de juf of de meester op school. Maar dat is Christus. De enige leraar die je daarin kan onderwijzen, kinderen. Waarin in de weg die je moet bewandelen om ook in de hemel te komen. En daarom buig je knieën maar. En zeg maar, Heere, wilt u mij op uw school nemen. Onder uw enige leraar. En koning. Want dat is een sterke koning. Ik moet goed spreken van die koning tot jullie kinderen. Opdat jullie kinderen zullen zien dat hij veel sterker is dan de duivel. Wees maar niet bang voor de dood. Wees maar niet bang voor de duivel, want er is een koning die veel sterker is. En daarom buig toch je knieën en vraag of die koning ook in jouw leven wil komen. En hij is ook de hoge priester. En dat betekent dat je je spaarpot niet hoeft te legen voor God. En te zeggen, kan ik misschien een plaatsje kopen in de hemel? Nee, kinderen, want zo'n plaatsje is niet te koop. Niet door onze tranen en niet omdat we zo goed ons best doen. Maar dat is alleen te krijgen door het bloed van deze grote hoge priester. En als je het dan moeilijk hebt, kind, dan zal de Heere je helpen in die strijd. Dat staat ook in dat gebed. Mits schaders die God te mogen leren kennen. Om vromelijk te strijden. Wat betekent dat? Dat betekent dat je echt vroom bent. Laten ze je maar uitschelden, mijn lief kind, voor een vroom meisje. En voor een vrome jongen, als je probeert de Heere te zoeken. Maar strijd maar, niet in eigen kracht, tegen de duivel en zijn ganse rijk. En tegen de zonde, dan zul je ook eens mogen delen in die heerlijke overwinning. Die de schare daar mag genieten, daar in de hemel, gekleed in lange witte klederen en de palmtakken in hun handen. O, en dan zie je ook, gemeente, hoe groot de ruimte is. Want, zegt Johannes, probeer het maar te tellen. Hij kan het niet tellen. Zo groot is die ruimte. Er is bij de Heer zo'n ruimte, gemeente. De grootste der zondaren kan vanmorgen zalig worden. En daarom buig toch je knieën en zeg, Heer, als het dan toch een ontelbare schaar is, zou ik dan helemaal achteraan mogen staan? Zou ik het achterste plekje in mogen nemen, ik onwaardige zondaar, gemeente? Ja, hier op aarde is het een klein kuddekoor, echt waar. En dat zul je ook wel merken, jonge mensen. Kijk, en als je daarom let op wie is de meerderheid en wie is de minderheid, dan zul je zien dat Gods kinderen de minderheid vormen. Dat is een klein kudde. Maar de Heere heeft beloofd, vrees niet, gij kleinkuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk Gods te geven. En luister dan eens, wat zij daar roepen, onze tweede gedachte. En zij riepen met een grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het Lam. Gemeente, er staat heel duidelijk hoe zij roepen. Zij roepen namelijk met een grote stem. En we komen dat meer tegen in het boek Openbaringen. Dat er met een grote stem geroepen wordt. Bijvoorbeeld Openbaringen 1 vers 10. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin. En in Openbaringen 5 vers 2, daar lezen wij dat ook. Daar staat, en ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem. Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En we kunnen dat ook lezen in Openbaringen 6 vers 10. En zij riepen met een grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde woont. Wat is daar de functie van? Dat er met een grote stem gehoord wordt. Dit, dat iedereen daar getuige van is. En wat hoort Johannes dan met een grote stem? De zaligheid zij onze God die op de troon zit. Wat betekent dat? Nee, dat betekent niet dat hier Johannes God en het Lam zalig spreekt. Dat hoeft niet. Want God is een volzalig wezen. Maar dat betekent dat hier Johannes hoort dat die scharen de zaligheid aan God toeschrijft en aan het Lam. Aan God die dat van eeuwigheid heeft uitgedacht en aan het Lam. Het Lam die dat verworven heeft. Die scharen die zien de heerlijkheid van God. En die zien de heerlijkheid van de middelaar. De middelaar die zij aan deze zijde van het graf hebben leren kennen. De heerlijkheid van de middelaar in de staat van zijn vernedering. Want er staat het Lam. Dat hebben we de vorige keer ook gezegd. Het Lammetje. Staande als geslacht. En ze zien dat. En ze zien nu de verdienende oorzaak van hun zaligheid. Ze zien die heerlijke middelaar, gemeente. Staande als geslacht, ze zien de heerlijkheid van de wonden van de middelaar in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zij. Ze zien de tekenen van zijn lijden, gemeente, als een stille getuige van de liefde die het Lam heeft gehad voor de zijnen. En zij zien daar in de heerlijkheid van God de Vader, dat God de Vader al zo lief de wereld heeft gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft tot een zoenoffer. Ze zien het. Ze zien het dat zij niet gerechtvaardigd zijn door hun goede werken, maar alleen door het dierbare bloed van Christus. En nu vragen wij aan die scharen, wat is die zaligheid dan? En daar valt veel van te zeggen, gemeente. Maar wij willen ons beperken tot datgene wat het boek Openbaringen zegt over die zaligheid. En dan zoeken wij elders in Openbaringen op waar het woord zaligheid ook aangetroffen wordt. En dan komen we bij Openbaringen 12 vers 10. Daar staat dit. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus. En dan komt het. Waar bestaat die zaligheid dan uit? Want de verklager der broederen, die hen verklaagde, voor onze God dag en nacht is neergeworpen. Dat maakt hier een deel van de zaligheid uit, zoals Openbaringen dat omschrijft. Er is natuurlijk veel meer van te zeggen. Maar als wij ons concentreren op deze zaak, wat betekent dat hier dan? Nu dat die aanklager, die dag en nacht, de broederen, dat zijn al Gods kinderen, aanklaagt. Dat is de duivel. En wij kennen zulke momenten uit het Oude Testament. Denk aan de geschiedenis van Job. Waar de duivel op een goede dag in de hemel komt, jongens en meisjes, om kwaad te gaan spreken over Gods kinderen. En dan is Job aan de beurt. Job, een van de liefste kinderen van God. En dan gaat de duivel, die gaat zeggen: ja, logisch dat Job God dient. Want ja, als een mens toch zo gezegend wordt en zo rijk gemaakt wordt door God, dan zou ieder mens God dienen en vrezen. En dan zou ieder mens zo vroom en rechtvaardig en onberispelijk leven als Job. Daar heb je zo'n aanklacht. Daar heb je zo'n aanval. En reken er maar op dat de duivel dat ook tegen Job zelf gezegd heeft. We zien nog een voorbeeld daarvan. Namelijk in Zacharia 3 vers 1. Als Jozua de hoge priester daar staat met vuile klederen voor het aangezicht van de Heere, dan staat de Satan aan zijn rechterhand om Jozua aan te klagen en zijn vinger te wijzen op die vuile klederen, op al die zonden en op al die ongerechtigheden. En de duivel die heeft gelijk, gemeente, als het gaat om de zonden van zijn kerk, om ze aan te klagen. Want dat kunnen ze niet toeschrijven aan een ander. Want hun geweten zegt ook dat zij tegen God gezondigd hebben, gemeente. En ze hebben geen geweer in die aanklacht, in die strijd tegen de duivel en tegen het geweten. Want de wet veroordeelt hen in die veroordeling, in die aanklacht. En die wet komt van God. Ze hebben tegen God gezondigd, gemeente. Maar zie daar de zaligheid. De zaligheid is dit, dat die aanklager overwonnen wordt. En dat die aanklachten tegen Gods kinderen dus weggenomen worden. En waar ligt die overwinning dan in? Die ligt alleen in die advocaat, in die voorspraak die in dat gericht tussentreedt. Die overwinning ligt alleen in dat dierbare bloed van het lam. En die de zaligheid heeft verworven. En die zaligheid gaat toepassen door het werk van de Heilige Geest. De Heere schelde u, gij Satan. De Heere schelde u, gij Satan. Is deze niet een vuurbrand uit het vuur gerukt? Die Jeruzalem verkiest. Dan gaat Gods welbehagen gaat openbaar komen, gemeente, in het zaligen van een verdoemelijke zondaar. Doordat Christus gaat tussentreden tussen God en die zondaar. Opdat die zondaar vrijgesproken zal worden van schuld en straf. En een recht zal ontvangen op het eeuwige leven. Kijk, en dat is die zaligheid die hier toegeschreven wordt aan God, gemeente. O, dan gaat het waar worden. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Wie? En dan zal het stil zijn, gemeente. Hoewel er genoeg redenen zijn om die beschuldiging in te brengen. Want God is het die rechtvaardig maakt. Op grond van de verdiensten van Christus. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Kijk, dat is de zaligheid, gemeente. De zaligheid is dat God en dat het Lam verheerlijk wordt in het zaligen van zondaren die eigenlijk verdoemd moeten worden. Zij zullen het zeggen, waarom was het op mij gebeurd, daar zoveel gaan verloren. Dat is de zaligheid, want dat staat in onze tekst eigenlijk. De zaligheid, zei onze God, die op de troon zit, en het Lam. Dat is dat God daarin verheerlijkt wordt, gemeente. Kijk, en dat zien de engelen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. Die goden ook lof toebrengen. Vers 11 en vers 12. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren. En ze vielen voor de troon neder op hun aangezicht en zij aanbaden God. En jongens en meisjes, dan moeten jullie even naar de dominee kijken. Hoe moet je je dat nou voorstellen? Waar staan die engelen? Kijk naar mijn vinger. Dat is het midden. En daaromheen bevinden zich allemaal cirkels. Zie je? Ik maak ze. En dan moet je even proberen je gedachten erbij houden. In het midden, daar is de troon, de heerlijke, majesteitelijke troon van God. En daaromheen de eerste cirkel. En die eerste cirkel, die bevindt zich op trappen. Dus die troon die staat op een hoogte. En aan de vier hoeken van die cirkel, daar staan de vier dieren. Die vertegenwoordigen de schepping. En vlak voor die troon, daar staan de zeven lampen. En die zeven lampen vertegenwoordigen de Heilige Geest. En vlak bij die eerste cirkel, daar staat het Lam. Op de troon zit God de Vader. En het Lam, dat is de Heer Jezus. En dan gaan we naar de volgende cirkel die daaromheen getrokken kan worden. Dat zijn de 24 ouderlingen. 12 en 12. De 12 vertegenwoordigers van het Oude Testament en de 12 vertegenwoordigers van het Nieuwe Testament. En daaromheen, je kunt wel nagaan wat een grote cirkel dat is. En daaromheen staat die schare die niemand tellen kan. En dan komen we bij de engelen. Want daar gaat het over in onze derde gedachte. En daaromheen de engelen. En je kunt wel nagaan dat dat vele tienduizendmaal tienduizenden zijn, die engelen. En die engelen die vormen als het ware een muur om die scharen die niemand tellen kan. Zodat er niemand meer van buitenaf naar binnen kan komen. Maar ook dat niemand meer van binnenuit ooit nog weer buiten geworpen zal worden. Kijk, en zo moet je je daar een kleine voorstelling van maken. Ja, dat kunnen wij ons niet, want wij hebben onze beperkingen, gemeente. Maar dan kun je dat wel een klein beetje inleven. al die ontelbare engelen Gods, zo staat er in onze tekst. Ze staan rondom de troon en de ouderlingen en de vier dieren. En wat doen ze dan? Er staat, en zij vielen voor de troon neder op hun aangezichten en zij aanbaden God. Uit diepe eerbied voor God knielen ze voor God neer en zij aanbidden God. En wat doen zij dan? Nu, dat kunnen we lezen in vers 12. Zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. Ze gaan zingen. En als je kijkt naar dat lied in vers 12, dan zie je dat dat lied begint met amen en het eindigt met amen. Amen, dat is een Hebreeuws woord. Amen, dat betekent waar en zeker, vast. Ons woord geloven is er ook van afgeleid, gemeente. Amen. Het eerste amen, dat is eigenlijk een instemming op het lied van die scharen die niemand tellen kan. De zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. Amen, zeggen ze dan. En het amen aan het eind, dat is de instemming op de inhoud van het lied dat ze zelf gezongen hebben. En ik las bij een verklaarder, gemeente, dat de inhoud van dat lied eigenlijk een heel spontaan lied moet zijn, waar niet een gestructureerde volgorde in te ontdekken is. Het loopt als het ware door elkaar heen. Telkens hoor je weer dan dit woord noemen en dan dat woord noemen. De lof, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte zij onze God. En daarom is het misschien wel goed om er enige orde in aan te brengen, gemeente, in deze lofketting van woorden. Allereerst wil ik wijzen op dat zij zeggen onze God. Dus de God van de scharen die niemand tellen kan en de engelen. En dan moeten we weer denken aan de drie-enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En gemeente, dan willen wij eerst letten op de woorden lof, heerlijkheid, dankzegging en eer. Als de engelen die woorden op hun lippen nemen, lof, heerlijkheid, dankzegging en eer, dan komt dat alleen God toe. Dat ze hem daarvoor willen dank en eer. Wat zij geschonken hebben, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, aan gevallen Adams kind. Daar zijn zij telkens getuigen van geweest, jongens en meisjes. Daarom, als er één kind onder ons bekeerd wordt, dan is er blijdschap voor het aangezicht van God in de hemel. Dat staat in de gelijkenis van de verloren penning. En dat betekent dat dus het aangezicht van God, die gaat glanzen. Als er een zondaar in de schuld komt en gaat roepen: o God, wees mij zondaar genadig. En dat zien de engelen. Dan is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En die blijdschap, die wordt daar ook in de hemel gehoord uit de mond van de engelen. Omdat ze nu zien dat al Gods kinderen daar in een volmaakte toestand aanwezig zijn. En dan komen we bij de andere woorden van het lied. Namelijk de woorden de wijsheid en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Dan gaan ze eigenschappen noemen van de drie-enige God. Ze gaan de wijsheid noemen. Dat is een onuitsprekelijke wijsheid, waar Gods kinderen bevindelijke kennis aan krijgen in hun leven. Als ze zelf totaal vastlopen met de vraag, hoe zal ik ooit nog zalig kunnen worden? Daar weet u van, kind des Heren in ons midden. Dat u in de weg der ontdekking erachter kwam dat u van uw kant nooit zalig kunt worden. Maar dat er ook een tijd in uw leven kwam dat u niet zalig wilde worden, wanneer het ten koste zou gaan van één van Gods lieve deugden. En dat u daarin vastliep, omdat u niet zag hoe u dan ooit zalig zou kunnen worden. En dat toen de wijsheid God zich openbaarde in de middelaar, in de twee naturen van die heerlijke middelaar, die waarachtig en rechtvaardig mens is geworden, maar tegelijkertijd waarachtig en heerlijk God bleef. En dat hij in die staat, in die positie, de deugden van God verheerlijken zou. De deugd van zijn rechtvaardigheid en de deugd van zijn barmhartigheid. En dat is een onuitsprekelijk wonder, gemeente, als dat voor een ogenblik voor een mens opengaat. Die wijsheid van God, dat God dat uitgedacht heeft. En de kracht en de sterkte. De kracht van God, dat is dat hij in staat is om een geestelijk dode zondaar, die een vijand van God is en een aanhanger van de duivel is, om die zodanig te bekeren dat hij nooit meer uit die staat zal vallen. Nooit meer. En dat hij zulke een de kracht gaat geven om tegen de duivel en de zonde te strijden. En uiteindelijk ook in de kracht des Heren te overwinnen. De kracht van dat dierbare bloed tot vergeving van zonden. Maar ook de kracht van dat dierbare bloed tot overwinning van de duivel en zijn ganse rijk. En de sterkte. De sterkte, zou je zeggen, dat is toch een synoniem voor kracht. Kracht, dat ondervind je. De sterkte is datgene wat van buiten tot bescherming wordt geplaatst van Gods kinderen. Dat is God zelf. Want God is de sterkte van zijn kinderen. Dat is de toevlucht van zijn kinderen. De wijsheid en de kracht en de sterkte zij onze God. Amen, zo zeggen ze dan. Kijk, en daarin verheerlijken de engelen de drie enige God, omdat zij zien dat dat een werkelijkheid geworden is in het leven van de uitverkoren kerk. Gemeente, zo hebben wij met elkaar naar dat derde luik gekeken, een stukje daarvan. We hebben gezien, waar staan zij? We hebben gezien, wat roepen zij? En we hebben gezien wie ook God de lof toebrengt. En gemeente, nu komt het erop aan, zal ik daar ook zijn? Daar gaat het om. En dan moeten wij toch aan deze zijde van het graf van verzekerd worden. Dat de Heere ons dat persoonlijk ook komt te zeggen in ons leven. Dat doet de Heere in het leven van zijn kinderen. Dat hij hen daaraan van verzekert. Dat is wel een hele zaak, gemeente, om daar echt van verzekerd te mogen worden. Maar het is echt noodzakelijk. En Gods kinderen, die zullen daar ook naar staan in hun leven. Zeker in de aanvechting, in de strijd. In de strijd der ontdekking. Het is al een weldaad wanneer een mens echt ontdekt wordt wie hij is voor God. Dat hij tegen God gezondigd heeft. En echt, gemeente, het is echt niet zo dat wanneer een zondaar ontdekt wordt aan zijn zonde en schuld, dat hij tegen God zegt, werp mij maar in de hel. Als een soort wanhoopskreet. Dat is niet gezond. Dat is niet bij ons. Maar wel dat hij heilwaardig wordt voor God. En dat hij dat ook beleidt voor God. Dat hij bukt en buigt onder dat oordeel. Maar in dat bukken en dat buigen onder Gods veroordelingen vanwege zijn heilige wet. En ook onder dat bukken en buigen vanwege het oordeel dat God over mij uit moet spreken, zoekt hij een weg ter ontkoming aan dat welverdiende oordeel. En dat komt door de trekkende liefde des Vaders. En dat is ook het onderscheid tussen de naam Christen en de ware Christen. Die kennen de liefde Gods niet. En die zullen alleen uit lijfsbehoud proberen niet in de hel terecht te komen. Die kennen soms hele zware gewetensovertuigingen hoor. En dat zij ook voelen dat ze in de hel zullen komen. En die zullen dan proberen op allerlei manieren hun best te doen. Om niet in de hel te komen en misschien in de hemel te komen. Maar gemeente, het onderscheid tussen degenen die waarlijk het om God te doen zijn, dat zijn mensen, dat zijn geen hemelzoekers, maar dat zijn Godzoekers. Die kennen iets van de dichter van Psalm 42. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En die staan daarnaar, om dat te weten. Om die willen bij God zijn. En daarom gaan ze ook naar God roepen en naar God zoeken. En dat is voor hen dan ook de hemel. Dat zij in gemeenschap gebracht mogen worden met God. En dat kan al nooit buiten Christus. Echt waar niet, we kunnen God nooit buiten Christus aandoen, gemeente. Want buiten Christus is God een verterend vuur. Daarom zal de Heilige Geest hem bij het Lam brengen. Het Lam wordt dan ook het voorwerp des geloofs en het voorwerp van hun liefde. Omdat zij leren in hun leven alleen door hem tot God te kunnen gaan. In hem openbaart zich immers de wijsheid en de kracht. En de sterkte onze Gods. Kijk gemeente. En dan gaat de Heer door zijn lieve geest. Die gaat daar getuigenis van geven. Dat hij die een goed werk in u begonnen is. Dat zal voleindigen tot op de dag van Christus. Dat goede werk. Dat zal de Heilige Geest bevestigen in het hart. Door zijn getuigenis. Want er staat in de Bijbel, die geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen God zijn. En gemeente, dat is een getuigenis, te midden van de strijd, te midden van alle beproevingen en aanvechtingen die Gods kinderen ondervinden. Want de naam Christen, die heeft een kalm leven, een voorspelbaar leven. Die heeft dikwijls een zorgeloze zekerheid. En zo reizen ze denkend naar de hemel. Maar Gods kinderen die gaan op en neer naar de hemel. Gods kinderen die gaan door de stormen heen naar de hemel. Dat zijn kinderen Gods die roepen dikwijls: Meester, meester, wij vergaan. En juist in die aanvechting openbaart zich de Heer als de wijsheid en de kracht en de sterkte van Gods kinderen. Ook in de leiding Gods die hij houdt met hen. Door de duivel op hen af te sturen. Door hen in de strijd te brengen. Want juist in die strijd worden ze gelouterd. En worden ze ervan verzekerd. Dat de Heere bij hen is. En gemeente. Wat is het dan groot. Wanneer een kind des Heeren ook ervan verzekerd mag zijn. En worden. Dat hij altijd bij de Heere zal zijn. Als hij met Asaf mag zien, gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat en mij hiertoe door u bereid, zult gij mij opnemen in uw heerlijkheid. Daar zien we Jacob daar op zijn sterfbed liggen, gemeente. En hij mag ervan verzekerd zijn dat hij zalig zal worden. Hij legt zijn voeten neer en hij ziet het.
Hij ziet de zaligheid voor hem opengaan. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dan laat de Heer aan Mozes zien. Een vergelegen land. Dan mag hij iets zien. Van hetgeen de Heere weggelegd heeft. Voor degene die hem vreest. Ik denk heel concreet. Aan een man. Die dat echt uit de mond des Heeren kreeg te horen. En dat was een man die stierf aan een kruis. Dat is de moordenaar aan het kruis gemeen. Daar hangt hij. En hij valt het recht van God toe. En hij smeekt om de vergeving van zonden. Heere, gedenk mij. Wanneer ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En dan komt het. Dan zegt de mond der waarheid. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan wordt hij ervan verzekerd. Door woord en geest. Dat hij, jongens en meisjes, in de hemel komt. Bij de Heer. Met mij. Dan wordt hij ervan verzekerd. En dan zegt de Heer Jezus niet voor niets het paradijs. Want dat herinnert aan de eerste Adam. Dat herinnert aan de staat der rechtheid. Maar dat herinnert ook aan de diepe val. Dat herinnert eraan dat de mens buiten het paradijs terechtgekomen is. Maar dat er nou een weg ontsloten is. Om weer in het paradijs teruggebracht te worden. Ja, om weer teruggebracht te worden bij God. Om weer teruggebracht te mogen worden in het vaderharte van God gemeen. Om dan eeuwig, eeuwig in God te mogen eindigen. Heden zult gij met mij in het paradijs. Kinderen Gods, is er ook een heimwee in uw hart om thuis te komen? Is er ook een heimwee naar God in het meeseg der ellende, in dit jammerdal, in het strijdperk van dit leven? Is er ook een hunkering om nabij God te zijn, om bij het Lam te zijn, om eeuwig te mogen zingen van Gods goedertieren heen. Amen.
Thank you.
mijn gebed. Heer, wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar als dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. En Heere, geef toch dat wij dat ook beseffen. Maar wij smeken en bidden van u. Wilt gij ons toch persoonlijk onderwijzen in die wijsheid Gods, in die kracht Gods en die sterkte Gods. Als we er nog niet in delen, Heere, en op weg rijden naar de eeuwige rampzaligheid, wilt u ons dan behouden. Tot eer en verheerlijking van uw naam, tot zaligheid van onze ziel. En dat Gods kinderen elkaar mogen vertroosten met deze woorden. Dat zij straks na dit kortstondige ongeneugd zich eindeloos zullen verheugen in u de Heere. En dat op grond van de verdiensten van Christus. Amen. Zingen we 12e vers van 73. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.